Gemeente, vooraf een aantal mededelingen. Vandaag is er voorbereiding voor het heilige avondmaal, dat aanstaande zondag zal worden bediend, zo de Heere wil. Aanstaande woensdagavond om 19:30 vergadert de kerkenraad. En vanmiddag begint de zondagschool weer, aanvang 14:45. De eerste collecte is vandaag voor de kerk en de tweede voor het christelijk onderwijs. En volgende week is de collecte voor de kerk. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen uit Psalm 22, het 14e en het 16e vers. Psalm 22, vers 14 en 16. Eerlang gedenkt hieraan het wereld rond, en zij komen aan door goddelijk licht geleid. Wij stellen ons voor Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wij lezen uit de profetie van Zefanja, de 13 versen. Zefanja 3, de verse 1 tot en met 13. En na de lezing van dit schriftgedeelte zingen we uit Psalm 72. En daarvan het 4e vers, het rechtvaardig volk zal welig groeien, daar twist en wrok verdwijnt. 72 vers 4. Wee de ijselijke, de bevlekte, de verdrukkende stad. Zij hoort naar de stem niet, zij neemt de tucht niet aan. Ze vertrouwt niet op de Heere, tot haar God nadert ze niet. Haar vorsten zijn brullende leeuwen in het midden van haar. Haar rechters zijn avondwolven die de beenderen niet breken tot aan de morgen. Haar profeten zijn lichtvaardig, gans trouweloze mannen. Haar priesters verontreinigen het heilige, ze doen de wet geweld aan. De rechtvaardige Heere is in het midden van haar, hij doet geen onrecht. Alle morgen geeft hij zijn recht in het licht, er ontbreekt niet. Doch de verkeerde weet van geen schaamte. Ik heb de heidenen uitgeroeid, hun hoeken zijn verwoest, ik heb hun straten eenzaam gemaakt, dat niemand daardoor gaat. Hun steden zijn verstoord, zodat er niemand is, dat er geen inwoner is. Ik zeide, immers zult gij mij vrezen, gij zult de tucht aannemen, opdat haar woning niet uitgeroeid zou worden. Al wat ik haar bezocht heb, waarlijk, zij hebben zich vroeg opgemaakt, zij hebben al hun handelingen verdorven. Daarom verwacht mij, spreekt de Heere, ten dagen als ik mij opmaak tot de rof. Want mijn oordeel is de heidenen te verzamelen, de koninkrijken te vergaderen, om over hen mijn gramschap, de ganse hittigheid van mijn toorn uit te storten, want dit ganse land zal door het vuur van mijn ijver verteerd worden. Gewisselijk. Dan zal ik tot de volken een reine spraak wenden, opdat zij allen de naam des Heeren aanroepen, opdat zij hem dienen met een eenparige schouder. Van de zijde der rivieren der moren zullen mijn ernstige aanbidders met de dochter mijner verstrooiden mijn offeranden brengen. Te dien dagen zult gij niet beschaamd wezen, vanwege al uw handelingen waarmede gij tegen mij overtreden hebt. Want als dan zal ik uit het midden van u wegnemen, die van vreugde opspringen over uw hovardij, en gij zult u voortaan niet meer verheffen om mijns heiligen bergs wil. Maar ik zal in het midden van u doen overblijven, een ellendig en arm volk, die zullen op de naam des Heeren betrouwen. De overgeblevenen van Israël zullen geen onrecht doen, noch leugens spreken, en in hun mond zal geen bedriegelijke tong gevonden worden, maar zij zullen weiden en nederliggen en niemand zal hen verschrikken. Het woord Gods komt vanmorgen tot ons uit het hoofdstuk wat we gedeeltelijk hebben gelezen, Zefanja 3, de versen 9 en 10. Zefanja 3, vers 9 en 10. Gewisselijk, dan zal ik tot de volken een reine spraak wenden, opdat zij allen de naam des Heren aanroepen. Opdat zij hem dienen met een eenparige schouder. Van de zijden der rivieren der moren zullen mijn ernstige aanbidders met de dochter mijner verstrooiden mijn offeranden brengen. Wij willen de Heere om zijn onmisbare zegen gaan bidden. Dat wil dan ook zeggen dat wij voorbeden doen. Gisteren is een broer van de gezusters Born uit het rusthuis onverwacht overleden. Broeder Damis Vroegendewij van het Korte Weegje in Sommelsdijk moet morgen opgenomen worden in het ziekenhuis in Spijkenisse. En zuster Ali Knapen van de Lijsterbesweg heeft afgelopen week bericht gekregen dat de ziekte waar ze een aantal jaren aan geholpen is, geopereerd en bestraald, toch niet weg is, maar dat er nieuwe zorgen daaromtrent zijn. Ze wacht nog op nadere berichtgeving en ten aanzien van de nadere behandeling verkeert ze ook nog in het onzekere. Laten we samen bidden. Heren, wij mogen vanmorgen uw heilig aangezicht zoeken, nu gij ons weer samenbrengt. Het leven wordt weer normaal. De vakanties zijn voorbij. Morgen gaan ook de scholen weer beginnen. En iedereen is op zijn plaats teruggekeerd, zo ongeveer. We danken u voor de bescherming die u ons in de afgelopen periode hebt geboden. We zijn bewaard gebleven voor rampen. Die rampen die in andere kringen wel hebben plaatsgevonden, waar mensen toch ook geweldig veel hebben moeten meemaken, waarbij er ook slachtoffers gevallen zijn. Maar u hebt ook in onze kring alles nog zo willen besturen en welmaken dat we weer in welstand in uw huis mochten komen. We danken u, Heren, voor al die zorgen die u tot nog toe aan ons hebt betoond. En als wij nu deze zondag beleven, deze eerste zondag in het nieuwe seizoen, zo zouden we eigenlijk ook mogen zeggen, dan past het ons om uw naam ook weer ootmoedig te erkennen voor het feit dat we hier uw woord mogen vinden. En dat u ons vanuit uw woord wilt onderwijzen. Daar gaat u ook altijd maar weer door, Heren. Dat is er al zoveel jaren onafgebroken geweest. En als we van de gelegenheid gebruik willen maken, dan kunnen we elke zondag horen wat tot onze vrede dient. En elke keer weer komt u met de boodschap van uw genade ons tegen en u roept het ons toe. Dit is de weg. Wandelt daarin. En niet alleen wijst u ons op de weg waarin we hebben te wandelen, de weg die naar de zaligheid leidt, maar u laat ons ook zien de verkeerde wegen, waarvoor gij ons waarschuwt en waar u ons van weg roept. Heere, wat een trouw hebt u al betoond in zoveel jaren lieflijke nodigingen en ernstige waarschuwingen. En wat een trouw betoont u ook aan de morgen van deze dag, nu gij ons hier weer samenbrengt en nu wij elkaar in uw huis weer mogen aantreffen. Laat uw woord, als het vandaag tot ons komt, niet ongezegend blijven, Heere. Maar zorgt u ervoor dat het ingang mag vinden in onze harten, voor de eerste keer of bij vernieuwing. Zorgt u ervoor, Heere, dat dat woord niet ledig tot u wederkeert, maar dat het zijn kracht betoont, dat het zijn uitwerking mag hebben, dat het in ons leven tot bekering mag brengen, dat het in geloof ontvangen mag worden. En dat het al datgene zal doen wat u behaagt en dat het voorspoedig zal zijn in datgene waartoe u het zendt. Geeft u dat, Heere, op deze zondag, die ook een voorbereidingszondag op het heilige avondmaal bedoeld te zijn. Al zullen we dan in de avonddienst, als u dat geeft, wat meer op de voorbereidingen het accent leggen. Maar het komt er toch ook vanmorgen in de prediking al in mee. Heren, wij bidden van u dat u ons door uw heilige geest ook wilt leren wat de rechte voorbereiding is. En bovendien, we hebben vandaag ook het zichtbare sacrament van de heilige doop. Twee kinderen mogen dat sacrament ontvangen, Heren. Aan hen worden de beloften verzegeld. En hun ouders zijn hier om hun ja-woord te geven. Belangrijk en gewichtig werk is dat. Een ja-woord geven voor uw aangezicht. Doordring hen van het gewicht, Heren. En geef dat ze het biddend mogen doen. En dat hun oog op u mag zijn. Denk ook aan die kinderen. Aan wie u het verbond bezegelt. Aan wie u de beloften meegeeft. Vervul die beloften, Heren. En laten die kinderen daarin hun leven mee, ook via de opvoeding die ze ontvangen, op gewezen mogen worden, opdat het zelf ook hun keus mag zijn om u de Heren te zoeken en te dienen. Zegen zo ook de bediening van deze zichtbare prediking. Zegen die ook in het midden der gemeente, niet alleen voor diegenen die er heel nauw bij betrokken zijn, maar toch ook voor ons allen, Heren, want u spreekt ons allen ook daardoor aan. Laten we het verstaan. En wil alles weren wat ons zou kunnen hinderen. Wil alles wegnemen wat ons van u gescheiden houdt. Wil onze zonden vergeven. Al die zonden, en ze zijn er zo talrijk. Al die zonden, Heren, die uw hoogheid schonden, wil ons wassen en reinigen in uw bloed. En doe ons verstaan dat als wij van u zegeningen afbidden, dat we wel onverdiende gunsten vragen. We zijn het niet waard dat u naar ons omkijkt, Heren. Maar zie ons nu aan in Christus en wil ons om zijnentwil een genadig God zijn. We bidden u ook voor hen die niet naar de kerk konden. U weet wie dat zijn. U weet waarom ze uit de kerk moesten blijven. Ziekte en zorgen en ouderdom. Dat kan er allemaal zijn, Heren, waardoor ons leven inderdaad ook bezwaard wordt. U weet wie het zijn. Denk aan hen allen, Heren. Denk aan hen in uw genade. En als ze meeluisteren, zegen uw woord ook voor hen, daar waar ze zijn. We bidden u dat voor zuster Knapen. U weet hoe de dingen in haar leven liggen, wat ze gevreesd heeft. Daar heeft ze nu toch meer zekerheid van gekregen. De ziekte is er. Die is er nog, of die is er weer. En nu wacht ze nog op nader bericht, een tijd waarin er veel van haar zenuwen gevraagd wordt. Want wat kan een mens op die manier zich allemaal zorgen maken en wat kan het allemaal benauwd en moeilijk worden in haar leven. Maar ach, al hebben we stalen zenuwen, heren, dan redden we het daar nog niet mee. Dan moeten wij bijzondere ondersteuning van u en genade van u ontvangen om onze weg op u de Heere te wentelen. Wilt u dat aan haar geven? En kon het zijn dat nader onderzoek zal mogen uitwijzen dat er nog wat aan te doen is. Dat er nog middelen zijn die ze kan gebruiken en waar ze baat bij zou mogen hebben onder uw zegenende handen. Laat ze bij u mogen schuilen, heren, en op uw heil hopen. Wees ook met broeder Vroegendewij, die aan een hele andere ziekte leidt. Maar die ook in het ziekenhuis moet worden opgenomen omdat het met de behandelingen die hij tot nog toe onderging niet gaat. Dat is niet genoeg. Heren, en u zal datgene wat ze in het ziekenhuis aan hem gaan doen ook niet genoeg zijn. Zonder uw zegen. Wil er uw zegen dan genade gaan verbinden. En laat ook hij achter u aan mogen komen. En laat ook hij mogen vertrouwen dat u deze dingen doet met de bedoeling om ons meer en meer aan u de Heere te verbinden. En meer te doen zien dat we hier geen blijvende stad hebben, maar dat we de toekomende hebben te zoeken. Heere, laat zo uw gunst zijn deel zijn. En zegen hem met zijn vrouw in deze weg van beproeving en moeite. Heere, wij bidden u ook voor die twee hoogbejaarde zusters die gisteren bericht kregen dat een broer uit de kring van de familie werd weggenomen. Zo wordt de kring ook kleiner. En terwijl ze zelf dicht aan het einde van het leven genaderd zijn, worden ze er op deze manier aan herinnerd dat de dood tot alle mensen is doorgegaan. Heren, troost en sterk ze in dit verlies. En laten ze ervaren en ondervinden dat gij uw hulp ook hen biedt. En laat het hen extra's een spoorslag zijn om u de Heere te zoeken, terwijl u ook voor hen nog te vinden bent. Maak uw weldaden heerlijk, o God. Wil nog genadig aan ons denken en wil voor ons zorgen naar de grootheid van uw barmhartigheid. Zo bidden we het in Jezus' naam. Amen. Gemeente, wij gaan nu eerst luisteren naar het doopsformulier. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Ten eerste dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn, zodat wij in het rijk Gods niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang in en de besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid van onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een miszagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Terwijl dan nu de doop in de plaats van de besnijdenis is gekomen, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk van God en van zijn verbond dopen, en de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente mogen uitrichten, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd. Wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat gij deze kinderen genadig wilt aanzien en door uw Heilige Geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven. Opdat zij hun kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat zij dit leven, dat toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem onze Heere Jezus Christus uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één enig God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik de ouders verzoeken staan? Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege op de volgende vragen ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde of gij niet belooft en voor u neemt deze kinderen, als zij tot hun verstand zullen gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen en te doen en te helpen onderwijzen. Wat is op deze vragen uw antwoord, vader en moeder Arensman? Vader en moeder van Wezel. U hebt het voor het aangezicht van de Heere beloofd, voor de eerste keer, voor de vierde keer, om uw kinderen te onderwijzen naar uw vermogen in de voorzijde leer. En die voorzijde leer, en ik ga dat niet helemaal meer herhalen, die hebben we in het gedeelte, in het eerste gedeelte van het formulier weer eens gehoord, wat de bedoeling, de betekenis van de heilige doop is, wat God daarin belooft en wat de Heere daarin vraagt. Want in alle verbonden zijn twee delen begrepen. Er zijn twee partijen vandaag. De Heere is de ene partij, als ik hem zo mag noemen. Moeten we wel met eerbied over hem spreken. Maar de Heere staat aan de ene kant en uw kind staat aan de andere kant. En tussen die grote God, met over wie we alleen met grote eerbied en met heilig respect mogen spreken, maakt een verbond met uw kind, zoals hij het al eerder met u gedaan heeft en zoals hij het al zo vaak gedaan heeft met mensenkinderen, zoals hij het met Israël van ouds deed. En dat verbond van Abraham zijn vriend bevestigt hij van kind tot kind, zo gaan we straks zingen. Op zichzelf is dat al onuitsprekelijk groot, dat de hoge God, die niet nodig heeft om door iemand gediend te worden, omdat hij het leven in zichzelf is. En als hij al behoefte had aan dienaren, dan heeft hij zijn vele duizenden heilige, vlekkeloze engelen om zijn troon. Maar dat die grote God er nu toch ook prijs op stelt dat er hier op aarde van zijn schepselen zijn die hem ook leren dienen. En die daar zo prijs op stelt dat hij ze aanbiedt alles wat ze daarvoor nodig hebben. En die met die aanbieding niet eens wacht totdat ze verstand gekregen hebben, maar die met die aanbieding al komt op het moment waarop ze op de wereld komen. En die met die aanbieding nog eens heel nadrukkelijk komt op het moment waarop ze een week of 6, 7, 8 zijn. Als ze bij het sacrament van de heilige doop gebracht worden. Wat een goedheid van de Heere spreekt daarin uit. En alleen daarop lettend zouden we toch moeten zeggen, is die God het dan niet waard dat we hem dienen met ons ganse hart? Als hij nu komt met de boodschap waarin hij uitspreekt dat hij ons zalig wil maken. En dat hij onze kinderen dat heiloog wil schenken. Als hij dat nu van zijn kant als zijn heilig voornemen bekend maakt. Is hij het dan niet waard dat wij hem zoeken voor onszelf. En dat wij ook onze kinderen zoeken te brengen bij hem aan zijn voeten. En wat hebben ze het ook nodig, die kleintjes, nietwaar? In zonde ontvangen, in ongerechtigheid geboren. Kinderen des toorns, die in het rijk van God niet kunnen komen. Wat hebben ze het nodig, dat deze God door zijn geest in hun jonge hart werkt. En dat deze God die beloften vervult en waarmaakt. En wat hebben ze het nodig? Dat er voor hen gebeden wordt. En dat de Heere gevraagd wordt om die genade waardoor zij ook deel mogen hebben aan dat onvergankelijke goed. God geve jullie, nu je het voor zijn aangezicht beloofd hebt, zijn genade, zijn ontferming om te onderwijzen. Maar ook als je met je kinderen niet spreekt, met God over je kinderen te spreken. God geeft je die genade, dat je het zien mag, ook bij je kinderen, dat de Heere zijn woord waar maakt en dat hij in hun harten zou willen werken. Gemeente, wij gaan zingen na de bediening van de doop, het 5e vers van Psalm 105. Leendert, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Katharina Wilhelmina, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen.
Thank you.
gaan nu deze bediening van de heilige doop beëindigen met dankzegging. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw heilige geest tot lidmaten van uw enig geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij deze gedoopte kinderen met uw heilige geest altijd wilt regeren, opdat zij christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen. Opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij hun en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus, leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. Gemeente, wij gaan nu met elkaar zingen uit de 16e psalm. Psalm 16. We zingen daarvan de eerste twee versen. Psalm 16, vers 1 en 2. Bewaar mij toch, o alvermogend God. Ik betrouw op u. Schenk hulp. Verhoor mijn smeken. En daarna ook vers 2. Thank you. denken vanmorgen, trouwens, dat is de bedoeling ook vanavond en volgende week, een gedeelte uit de profetieën van Zefania, een van de kleine profeten, van wie we eigenlijk niet eens zoveel weten, behalve dat deze profeet heeft geprofeteerd in de dagen van koning Josia en van zijn zoon en van, ja, in de dagen van Josia, de koning van Juda. Dat is zo langzamerhand tegen het einde van het bestaan van het tweestammenrijk, het volk van Juda. De noordelijke stammen zijn al in ballingschap gevoerd. Juda bestaat nog als een zelfstandig volk, maar dat loopt ook hoe langer hoe meer op een eind. En dan ligt het natuurlijk voor de hand en dan kunnen we het van daaruit wel begrijpen dat de profeet Zefania voor het grootste deel een onheilsprofeet is geweest. En dat het grootste deel van het boekje dat hij heeft nagelaten ook inderdaad bestaat uit het aankondigen van oordelen en gerichten. Zowel over de volkeren als ook over het volk van Juda. Er zijn ook zoveel zonden bij al de inwoners van deze wereld en ook bij het volk dat naar de naam des Heren genoemd is. Zoveel zonden. En die zonden zijn bij iedereen te vinden, bij hoog en bij laag. Bij degene die op verantwoordelijke posten staan en bij de gewone man. Nou, en wat kan God dan anders doen dan, zeker als hij lang geduld gehad heeft en als hij in zijn langmoedigheid iedere keer maar weer de oordelen uitgesteld heeft, wat kan God dan op den duur anders doen dan de dreigingen die hij via zijn profeten heeft uitgesproken ook uitvoeren? Als al de roepstemmen die er waren geen gevolg hebben gehad, als er geen verandering door is gekomen, dan moeten de oordelen wel komen en die zullen vreselijk zijn. Tot en met het eerste gedeelte, tot en met de eerste 8 versen van hoofdstuk 3, is Zefania eigenlijk steeds bezig met dit thema. En als hij dan aan dit derde hoofdstuk begint, dan gaat hij met name in die eerste 8 versen de zonde van het volk van God aanwijzen. En dan, als hij de zonden van de leidslieden met name heeft aangewezen en opgesomd, dan komt er, en dat is vanuit een geheim dat alleen God zou kunnen verklaren, maar waar wij mensen geen verklaring voor hebben, wat we wel kunnen aanduiden, maar wat we niet kunnen beschrijven, wat we niet kunnen verklaren, doorzichtig kunnen maken, dan komt er heel onverwacht een wending. Een wending in wat de profeet mag verkondigen. En dan blijkt bij die wending dat God schoon zwaar getergd, toch langmoedig en weldadig is. En dat hoewel de Heere alle reden heeft om zijn toorn ook over zijn eigen volk uit te gieten, hij in de toorn aan zijn ontferming gedenkt. En dat het oordeel bij God niet het laatste woord heeft. God zal zelf een omkeer bewerken. Zulke onverwachte wendingen zijn er soms bij de profeten, waarin ons duidelijk gemaakt wordt dat de Heere boven alles toch genadig en barmhartig is. En dat alhoewel de oordelen verdiend zijn, God er toch meer behagen in heeft om genade te bewijzen. Jazeker, de Heere redt een zondaar liever dan dat hij hem verderft. En als het dan gaat over het heil, en daar begint dit gedeelte bij vers 9 mee, als het gaat over de aankondiging van het heil, dan zien wij van meet af aan dat terwijl de oordelen zowel de heidenvolkeren als het volk des Heren betreffen, het heil ook betrekking heeft op de heidenvolkeren en het volk van Juda. In vers 9 Het eerste deel van onze tekst gaat het over het heil voor de heidenen. En in vers 10 gaat het over het heil voor Juda. Want het zal tenslotte worden, zo heeft de Heer Jezus zelf aangegeven, één kudde onder één herder. En de Heere haalt ze, en u weet dat uit het boek Openbaring ook, de Heere haalt ze uit alle volken en geslachten van deze aarde. En zo stelt hij die scharen samen waarvan niemand het getal kan uitspreken. Gods volk komt tenslotte overal vandaan. Wel nu, vers 9. De Heere zal, zo lezen wij, de Heere zal tot de volken reine spraak wenden. Zo lezen we het in onze vertaling. En als we het zo lezen, dan verstaan we het in deze zin dat de Heere tot de volkeren zal spreken. En wat zal hij spreken? Een reine spraak, een zuivere boodschap. Je zou kunnen zeggen, daar wordt dan mee bedoeld, de Heere zal tot de volkeren ook het evangelie spreken. Want wat is er nou reiner, wat is er nou zuiverder, wat is er nou beter, wat is er nou een blijdere boodschap dan het evangelie. God zal tot de volkeren zijn genadewoord gaan spreken. En natuurlijk, dat is hard nodig ook. Want als de Heere dat niet zou doen, als de Heere alleen maar zou spreken van oordeel en van gericht en van zijn toorn en van zijn gramschap, dan zou er niemand moed hebben om tot die God te gaan om hem om genade te bidden. We zouden niet eens weten dat er bij die God genade zou zijn. De Heere moet wel degelijk tot een mensenkind eerst zijn genadewoord spreken. Zal er ooit van waarachtige bekering sprake kunnen zijn? En zal een mens ooit God gaan zoeken? Zal er van de heidenen ooit iemand zijn die de afgoden vaarwel zegt en die de God van Israël gaat aanroepen? Dan moet de Heere zich eerst aan zo iemand openbaren. Het moet altijd bij God beginnen. Het zalig maken van zondaren. Daar neemt geen mens zelf het initiatief toe. Dat gaat altijd van God uit. En wat er dan allereerst van God uitgaat, is dat hij tot de zondaar een reine spraak wendt. Een evangeliewoord spreekt. Maar als dat gebeurt, en als dat gebeurt zodanig dat die mens tot wie die reine spraak gewend wordt, die spraak dat woord ook gaat verstaan. Als dat gebeurt, dat mensen door het woord worden geraakt, dat dat evangelie voor hen inderdaad een woord wordt waardoor hun hart wordt geraakt. Als het gebeurt dat de Heilige Geest die reine spraak van God gaat gebruiken om daarmee te werken in het leven van hen tot wie die spraak kwam, dan gebeurt er wat. Dan gaat die Geest wederbaren. Dan gaat die Geest zo iemand veranderen. Dan gaat de Geest zo mens vernieuwen. Dan kan hij niet dezelfde blijven. Nee, dan blijft hij ook niet dezelfde. Dan wordt het hart veranderd. En vanuit het hart gaat er dan nog meer veranderen. Dan gaat ook de spraak van zo iemand veranderen. Het gebruik van zijn lippen gaat veranderen. En gemeente, waarom zeg ik dit? Hierom, omdat wij de tekst, zoals die uit het oorspronkelijk naar ons toekomt, ook anders kunnen vertalen. In deze zin namelijk, gewisselijk dan zal ik de volken een reine lip geven. Dan zal ik de volkeren zodanig vernieuwen en veranderen dat ze een andere lip, een andere spraak, een andere taal gaan spreken. En dat is nodig, want dat vinden we op meer dan één plaats in het woord van God. Degenen die de afgoden dienen hebben verontreinigde lippen. Degenen die de Baals kussen, Die uitdrukking die wordt ook in de Bijbel gebruikt. Die hebben lippen die door en door verontreinigd zijn. We zongen samen met Psalm 16 van het voornemen van het heilig voornemen van de dichter. Dat hij de namen van de afgoden niet op zijn lippen zou nemen. Waarom niet? Omdat dat zou verontreinigen. En de zonde heeft ook onze lippen verontreinigd. De zonde is er de oorzaak van dat mensen vuile taal spreken. Kwaad spreken. Vals spreken. Liegen. En dubbelzinnige opmerkingen maken. Bezoedelde lippen. Die hebben de volkeren. En ik mag wel zeggen, wie vormt daar nou een uitzondering op? Veelzeggend, leerzaam is wat wij in het zesde hoofdstuk van Jesaja lezen. Dat is het hoofdstuk waarin ons verteld wordt hoe Jesaja tot profeet geroepen is. En als de Heer hem tot profeet roept, en Jesaja heeft daar geen keuze in, want God beschikt ook daarover soeverein, maar als Jesaja tot profeet geroepen wordt, dan acht hij zichzelf zo onbekwaam en zo ongeschikt. En wat is dan het argument dat hij gebruikt om tegen de Heere te zeggen dat hij zo ongeschikt is? Hij is een man van onreine lippen. En hij woont te midden van een volk dat onrein van lippen is. Nou, dat is de werkelijkheid zoals Jesaja die heeft leren kennen. Zijn verdorven lippen, zijn zonde die alles doortrokken heeft en al de uitingen van zijn menselijk bestaan zijn inderdaad door de zonde bezoedeld. Zijn lippen, wat hij zegt. Bedenken wij dat wel eens, gemeente? Als het vandaag voorbereiding is op het heilige avondmaal, dan wordt een van de dingen die in de voorbereiding ook van de avondmaalgangers gevraagd wordt, vereist wordt, dat ze bij zichzelf hun zonden en vervloeking bedenken. Misschien zou het nuttig kunnen zijn om dan in deze week van voorbereiding ook eens op dit punt onszelf te onderzoeken hoe ons gebruik van onze lippen is. Ik denk dat we dan ook reden hebben om onszelf voor God te verootmoedigen. Vanwege de onreinheid van onze lippen. En wat we er al mee bedreven hebben aan kwaad en aan zonde. Door haar loven wij God, de tong. Allemaal in hetzelfde verband natuurlijk, lippen, tong, spraakvermogen. Door haar loven wij God en door haar vervloeken wij de mensen die naar Gods beeld geschapen zijn. Wat moet er nou gebeuren? Wat moest er nou bij Jesaja gebeuren toen hij dat tegen de Heere zei? En toen hij kennelijk blijk gaf dat hij zich zo had leren kennen als een man van onreine lippen. Die ook geen heil hoefde te zoeken bij zijn buren en bij zijn familieleden, want hij woonde te midden van een volk dat ook onrein van lippen was. Bij mensen is geen heil, bij mensen is geen genezing voor die vuile verdorven lippen en voor die zondige geaardheid. Wat moet er met Jesaja gebeuren? Zijn lippen moeten worden gereinigd, maar wie kan dat nou doen? Dat zesde hoofdstuk van de profetie van Jesaja maakt het duidelijk. Er komt een engel en die neemt een kool van het altaar en die vliegt ermee naar Jesaja en die raakt daarmee zijn lippen aan. En dan zegt de Heere, uw misdaad is van u geweken. Er is een goddelijk werk voor nodig. Verricht door die engel die het een opdracht van de Heere doet. En die gebruik moet maken van het altaar. Om de onreinheid te verzoenen. Dat altaar waar het offer op verteerd wordt. Dat altaar dat spreekt van het werk van Christus. Dat altaar waar het werk van de zaligmaker in de verzoening van zonde wordt gepredikt. En dat moet nou toegepast worden toegeëigend worden, aangebracht worden aan die zondaar door de Heilige Geest. En als wij dan, zoals ik zei, ertoe geroepen worden om onszelf te onderzoeken en om te zien hoe het met ons staat voor God, ook wat de uitingen van onze lippen betreft, dan is dat met de bedoeling dat wij ook, net als Jesaja, zouden leren kennen dat wonder van Gods genade, dat de Heere ook voor ons zo'n kool van het altaar beschikbaar heeft. En dat ook onze ongerechtigheid verzoend wordt. En dat waar wordt, als we het zo lezen, wat onze tekst zegt, gewisselijk, dan zal ik de volkeren een reine lip geven. Van nature hebben we die niet. Van nature zijn we, zoals de dichter van Psalm 100, van Psalm 11 weergeeft. Dit heeft hij zo om zich heen gezien. Het gedrag van de mensen, de taal die de mensen spreken. En dat is vandaag ook zo. De taal die de mensen spreken, daar hoort ook bij. Onze lippen zijn onze. Wij doen wat wij willen. Wie is de Heere dat ik hem zou gehoorzamen? Wat zijn Gods geboden dat ik daarin zou wandelen? Onze lippen zijn onze. We gaan onze gang. En we doen wat wij willen. En niemand hoeft ons de weg te wijzen. Dat is de mentaliteit van de mens die geen God en geen meester boven zich heeft en wil hebben. En dat is de mentaliteit van elk onbekeerde hart. Onze lippen zijn onze. Zelfs al zouden we uiterlijk nog wel netjes leven en nog wel een stukje vroomheid demonstreren dat aan de buitenkant zit. Maar de gesteldheid van ons hart is ten diepste. Wij zijn eigen baas. En we gaan onze eigen gang. En als God ons roept tot bekering, dan is die er niet. En als God ons roept om te breken met de zonde, dan breken wij alleen met de zonde waarvan wij wel af willen. Die ons niet zoveel zeggen, maar de zonde waar we zo aan vastzitten, die houden we ook vast. En daarom waarachtige bekering. En vooral ook die kool van het altaar, waarmee de Heere ons aanraakt. Wat gaan die mensen dan doen, die zo'n reine lip hebben gekregen? Hoe gaan ze die lippen nou gebruiken? Dat zegt de tekst vervolgens ook. En dat is ook wel duidelijk, want laat ik een voorbeeld noemen. Neem nou Saulus. Saulus van Tarse is door de Heere tot stilstand gebracht op de weg naar Damascus. Kon niet verder, zoals hij tot nog toe geleefd had. Kon niet langer de gemeente van Christus vervolgen. Kon niet langer tegen de Heere strijden. Toen de Heere dat woord zag, sprak: Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Toen was het afgelopen ook met dat vervolgen. En waar blijkt dat nou uit? Gemeente, dat blijkt daaruit dat Saul een reine lip gekregen heeft. En die reine lip duidt de Heere zelf aan als hij tegen Ananias zegt. En Ananias moet naar Saulus toe. Dan zegt de Heere tegen Ananias: want zie, hij bidt. Daar heb je het. Wat gaat iemand doen die een reine lip heeft gekregen? Hij gaat bidden. En dan is bidden nog wat anders dan een gebed opzeggen. Want een gebed opzeggen kun je met onreine lippen. Maar echt bidden, daar heb je een rein gemaakte lip voor nodig. Echt bidden. Echt gemeenschap oefenen met God. Echt die ademtocht van de ziel hebben, zoals het gebedsleven wel genoemd wordt. Kijk, en dat vindt u in onze tekst in deze woorden uitgedrukt: opdat zij allen de naam des Heren aanroepen. Dat is heel anders. Ze hebben tot nog toe altijd de afgoden aangeroepen. En als ze ergens om verlegen zaten of ergens in nood waren, dan riepen ze Baal aan, of dan riepen ze een of andere afgod aan. U weet dat wel uit de geschiedenis van de Baalspriesters op de Karmel. O Baal, antwoord ons. Maar als de Heere die reine lip, die innerlijke verandering die ook doorstraalt en uitwerkt in dat uiterlijke, in het gedrag, in wat we spreken en hoe we onze mond gebruiken. Als de Heere dat door zijn genade werkt, dan komt het gebed. Want zie, hij bidt. En dan wordt de naam van de Heere aangeroepen. Wat is dat? De naam des Heeren, ik hoop er vanavond meer van te zeggen, want dan komt het weer terug in de profetie van Zefanja. Maar dat is God zelf. Dat is God zoals hij zich geopenbaard heeft. God zoals hij zich heeft bekendgemaakt in zijn deugden. En nou daar een beroep op doen. Op die deugden Gods pleiten. Dat is een van de eerste kenmerken van het leven der genade. Zoals het bij Saulus ook was. Niet iedereen heeft dezelfde bekering als Paulus nodig. Dat mogen we nooit van elkaar verwachten. En ook nooit voor onszelf als voorwaarde stellen. Maar we hebben wel allemaal dat kenmerk nodig van Saulus. Want zie, hij bidt. Dat moet God van u en van mij tegen zijn engelen kunnen zeggen. Kijk eens. Hij bidt. Zij bidt. Waarom? Omdat zo'n mens niet meer zonder God kan. Omdat zo'n mens ook de Heere zoveel te vertellen heeft, te belijden heeft. Zoveel voor de Heere uit te spreken heeft. Wat dacht u dat Saulus daar in dat huis in de straat genaamd de rechter gezegd heeft tegen de Heere. Daar heeft hij al zijn levensjaren die hij tot nog toe had doorgebracht leren bewenen. En hij heeft die schuld leren beleiden. En toen is in beginsel geboren wat hij later in zijn leven een keer onder woorden brengt. Dat hij de grootste van alle zondaren is. Omdat hij de gemeente Gods vervolgd heeft. En dat moest hij nou niet alleen gaan inzien. En daar moest hij nou niet alleen verdriet over krijgen en zich over gaan schamen, maar dat moet ook bij God gebracht worden. Dat moet ook tegen de Heere gezegd worden. En als je dan wat zelfkennis krijgt, wat is er dan veel te zeggen tegen de Heere? En wat moet je dan een beroep doen op die naam des Heeren? Want als je jezelf schuldig moet verklaren en als een schuldige aan God moet aanbieden, dan is er geen hoop tenzij de Heere zelf hoop geeft, tenzij het bij God vandaan komt. En dan moet die naam, en wat een wonder dat de Heere dan eerst tot de volken die reine spraak gewend heeft. Want laten we die eerste vertaling dan ook maar vasthouden. Wat een wonder dat de Heere eerst gezegd heeft tot die zondaren, niet alleen maar dat zij schuldig staan, maar dat hij goedertieren en genadig en barmhartig is en dat zijn naam ontfermer is. En dan ontsluit de Heere daar zelf in zijn naam de weg voor zo'n boetvaardige zondaar, zodat hij niet hoeft te vertwijfelen en in wanhoop hoeft weg te zinken, maar dat hij die naam mag aanroepen en zeggen: Heere, ik heb niks verdiend, maar om uw naams wil. Doe het om uw grote naams wil. En dan ziet u dat dat aanroepen ook nog een vervolg krijgt. Een vervolg waarin dan? Ze zullen de Heere dienen. Dat is de tweede daad die ze verrichten. Ze zullen de naam van de Heere aanroepen. En ze zullen hem dienen. Want dan gaat het niet alleen om de mond alleen. Dan zou je nog kunnen denken dat je als naam christen, als mondbeleider er ook komt. Maar het moet ook in het veranderde leven openbaar komen. Wat is dat de Heere dienen? Dat is wat de Heere Jezus zegt. Neemt mijn juk op u. Dat is wat de Heere Jezus met die woorden bedoelt. God dienen, dat is zijn juk gaan dragen. Dat is wat Paulus ook deed. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? De wil des Heeren respecteren. Een eigen wil verzaken. Eigen weg verlaten. Eigen begeerten prijsgeven. Eigen keus. Nee, nee. Wat wil God? wat is zijn wil. Die heilig achten. En die hoog achten. En daar alle heil en alle zaligheid in zoeken. En dat doen ze niet in hun eentje. Er is wat dat betreft in het woord van onze tekst ook nog een ander aspect. Als God die heidenen zijn evangelie laat horen, als God die heidenen door zijn heilige geest gaat bearbeiden en nieuwe mensen gaat maken, als hij hen de naam des Heren leert aanroepen en als hij hen in de wegen van de Heren leert gaan en als hij hen doet vertrouwen op zijn deugden en zijn gerechtigheden, dan gaat een mens ook samen met anderen de Heren dienen. Ik had het over dienen van de Heren, dat is onder het juk gaan. Natuurlijk kun je alleen onder het juk lopen. Maar je kunt ook met elkaar onder het juk gaan. Met een eenparige schouder. Alsof het maar één schouder is. Die twee ossen die voor de ploeg liepen in Oud-Palestina. Die samen door het juk verbonden waren. Samen één waren in het werk waartoe ze geroepen waren, wat hen opgedragen was. En die samen dat werk klaarden. Met een eenparige schouder. In eensgezindheid. En in eenparigheid. Want wat doet de Heer? Wat verdeeld ligt door de zonde, dat bindt hij samen. Wat oneenigheid heeft, dat verenigt hij. Hij geeft ook de beleving, ik duid het maar kort aan. Hij geeft ook de beleving van de gemeenschap. De gemeenschap der heiligen. En nogmaals, alleen maar even kort aangeduid. Daar wordt in de viering van het heilig avondmaal ook iets van zichtbaar. Althans behoort zichtbaar te worden. En daarom kan het ook alleen maar in de rechte weg avondmaal vieren. Daarom kan het ook alleen maar als er niks meer tussen zit. Daarom kan het ook alleen maar als er de hartelijke begeerte is om met die eenparige schouders samen de Heren ook in het gebruik van het sacrament dienen. Maar gemeente, de tijd zou voorbij gaan zonder dat wij wat hebben kunnen zeggen over de Joden. Trouwens, er is nog wel meer te zeggen dan alleen maar wat naar aanleiding van vers 10 nog onze aandacht moet hebben. Van de zijde, ik ga u de tekst eerst lezen. Van de zijde van de rivieren der Moren zullen mijn ernstige aanbidders. Ja, en daar ziet u in onze vertaling een woordje cursief gedrukt staan. Laat u dat even weg. Dat staat er in het oorspronkelijk niet en dat hebben de vertalers ook eerlijk aangegeven. Dat hoeft er ook niet eens te staan. Van de zijde der rivieren der Moren zullen mijn ernstige aanbidders, namelijk de dochter mijner verstrooiden, mijn offeranden brengen. En zo kom je er dan toe om deze woorden te betrekken op de verstrooide Israël, de weggevoerden, de ballingen. Die zitten overal, die zitten tot ver in Afrika toe, tot in het land van de Moren, tot in Ethiopië toe, daar ergens aan de oevers van de Nijl. Van de zijde der rivieren. Maar de Heere zal ze terugbrengen. De dochter mijner verstrooiden, noemt de Heere ze. Ik laat maar veel liggen. Op één aspect wijs ik vanmorgen nog als het gaat over deze tekst. De Heere haalt ook zijn volk weer thuis. Zijn volk dat door de zonde in ballingschap gebracht is. Hij brengt ze weer terug. Later in dit hoofdstuk wordt dat nog wel uitvoeriger uitgewerkt. Maar die dochter van de verstrooiden, die God nochtans als de dochter van de verstrooiden, als zijn bruid wil blijven erkennen, die dochter wordt weer uit de ballingschap gehaald. Allemaal. Ach, van die in ballingschap gevoerde Joden waren er ook heel wat die geassocieerd waren en die verwereldlijkt waren en die het daar in dat verre land best naar hun zin hadden. En die eigenlijk niet langer treurden over het feit dat zij verstrooid waren en weggevoerd waren uit hun eigen land. Ze hadden een nieuw bestaan opgebouwd en daar konden ze zich best in vinden. Geseculariseerd waren ze, verwereldlijkt. En ze dachten nauwelijks meer aan vroeger. Maar dat geldt niet van allemaal. Er is ook nog een categorie en de Heere duidt ze hier met een speciale benaming aan. Er is ook nog een categorie die hij noemt mijn ernstige aanbidders. Want ook onder dat volk van de Heere, onder het volk van Juda, hoe schandelijk ze het ook hadden laten zitten, heeft de Heere een overblijfsel. En dat zijn mensen die ook die naam des Heeren aanroepen. Dat zijn mensen die de Heere aanbidden en die dat maar niet oppervlakkig doen. Maar die dat ernstig doen, die dat gemeend doen en die onder de druk van de ballingschap zijn gaan roepen tot God, want hij alleen kon uitkomst schenken en hij alleen kan de zonden vergeven en hij alleen kan verzoening met zich bewerken. En daar hebben deze mensen ernstig, dringend, aanhoudend, hartelijk om mogen bidden. Nou, nog twee dingen, gemeente. U hebt wel begrepen, voor zover het over die heidenen gaat, dat we hier eigenlijk een Pinksterprofetie hebben. Dat de Heer ze overal vandaan gaat halen. Want hij gaat zijn geest uitgieten op alle vlees. En als ik dat zo zeg, dan trek ik vanmorgen toch nog even een lijn door naar de bediening van de heilige doop. Want als het over Pinksteren gaat en over de geest die uitgegoten wordt op alle vlees, dan is dat niet alleen maar uitgegoten worden ook op heidens vlees, ook op vlees van mensen die de afgoden gediend hebben, ook op het vlees van mensen die nooit naar God gevraagd hebben, maar dan is het ook zo dat de Heilige Geest uitgestort wordt op jong vlees, mag ik het dan zo zeggen? Dan wordt in de Pinksterprofetie ook gesproken van zonen en dochteren, van dienstknechten en van dienstmaagden. Dan wordt in de Pinksterprofetie, die overal in het Oude Testament terug te vinden is, ook gesproken over: ik zal mijn geest op uw zaad gieten en mijn zegen op uw nakomelingen. Dan wordt er ook gesproken over de geest die God zal geven aan uw zaad en aan uw zaadzaad. En dan ligt het heil dat in onze tekst wordt aangekondigd van die reine lippen die God wil geven aan mensen, van dat aanroepen van de naam des Heren. Dan ligt in die belofte ook een belofte voor onze kinderen. En wat hebben ook onze kinderen het nodig om een reine lip te krijgen? En een reine hart allereerst. En wat hebben ook onze kinderen het nodig om de naam van die God waarin ze gedoopt zijn te leren kennen en te leren aanroepen? Zien we dat in? Zien we dat in als je vanmorgen bij het doopvont stond? Of als je al eerder in het leven met een van je kinderen bij het doopvont stond? Of als je in je eigen leven eens terugdenkt aan het moment dat je in het huis des Heren gebracht werd en dat de naam des Heren over uw en mijn leven is uitgeroepen, Vader, Zoon en Heilige Geest. Die naam leerden we die al aanroepen. Jongens en meisjes, jullie die ook gedoopt zijn, heb je de naam van die God die toen genoemd is en die toen zijn belofte gaf, heb je die naam wel eens aangeroepen al? Kun je het zonder die God eigenlijk niet meer doen? Heb je al gevraagd aan die God om zijn genade, om vergeving van je zonden, om vernieuwing van je hart en van je leven? Dat ook jij, jouw lip, jouw tong, jouw mond, zal mogen gebruiken tot Gods eer en niet om de zonde ermee te doen. Niet om ermee te liegen, niet om er kwaad mee te spreken, niet om ermee te vloeken. Maar de naam van de Heere aanroepen. Heere, wees mij genadig. Heere, bekeer mij. Heere, geef me een nieuw leven. En vraag dat veel voor uw kinderen ook, ouders. U doet dat niet zonder grond. Er ligt grond voor zo'n gebed. Want de Heere heeft gezegd: gewisselijk dan zal ik tot de volken
een reine spraak wenden. En dan zal ik de volkeren een reine lip geven. Geef het, o God, ook aan mijn kind. Werk het ook in het hart van dat meisje van me. Geef dat ze uw naam mag kennen. En aanroepen. En u mag dienen. En dan nog één ding, gemeente. Ik stipte dat zojuist aan, maar het verdient toch nog even meer aandacht. Waar gaat het nou om? Hoe behoren we nou te wezen? Waar heeft de Heer nou een welbehagen in? Wat is nou de gestalte in het leven van een mens waarvan de Heer zegt, ja, zo wil ik het. Dat is mijn bedoeling. Zo zie ik ze graag voor mijn aangezicht. Wat zegt onze tekst? En dat is dan tegelijkertijd een lijn voor de voorbereiding voor het avondmaal. Wat zijn dat nou voor mensen die de Heer aan zijn tafel verwacht? Voor wie hij die hemelse spijs en drank beschikbaar heeft. Wat zijn dat voor mensen? Ernstige aanbidders, noemt de Heer ze. Deze zal ik zien. Daar hebt u een andere omschrijving van dezelfde soort. Op deze zal ik zien, op de armen. En verslagene van geest. En die voor mijn woord beeft. Mensen in wie leven om te beginnen ernst gekomen is. Die niet door het leven heen dartelen. Alsof er niks is om je ongerust over te maken. Alsof er geen zonden zijn die je hebt te beleiden. Alsof het allemaal feest is. Er is ernst gekomen. De oppervlakkigheid die er van nature is. Die heeft de Heere toch weggenomen. Ernst. Want je bent schepsel. Ernst. Want je moet een keer voor God verschijnen. Ernst. Want God zegt dat je gezondigd hebt. Ernst. Want de Heere dringt er bij je op aan dat je je zult bekeren. Ernst. Want de Heere zegt dat het de goddeloze kwalijk zal gaan. Ernst, want de Heere zegt ook dat het alleen de rechtvaardige wel zal gaan. En dan moet ik zo rechtvaardige zijn. Ernst, omdat de wezenlijke dingen op je ziel zijn gaan wegen. Ernst, omdat je ging ontdekken dat je van nature buiten God stond. En je kunt zo niet verder leven. Kennen wij die ernst? Dat we indrukken hebben van wie we zijn en wie God is. En hoe we met God verzoend moeten worden. Kennen we het besef van de noodzaak van de vreze Gods. Waar Gods geest gaat werken ontegenzeggelijk. Daar komt ernst, diepgang. Dan gaat de mens nadenken. Krijgt de mens er behoefte aan om zichzelf te onderzoeken. Krijgt de mens er behoefte aan ook om de eenzaamheid op te zoeken. En de Heere te gaan aanroepen. Onze nood aan de Heere bekend te maken. Te roepen om genade. Te pleiten op Gods woord. De deugden Gods. Dan heb je van zijn genade gehoord. Heere, wees ook over mij genadig. Heb je over zijn barmhartigheid gehoord, Heer, ik ben zo'n ellendig schepsel. Wees met ontferming over mij bewogen. Dan roept Bartimeus, zonen Davids, ontferm u mijner. Daar heb je nou zo'n ernstige aanbidder. Met de nood van zijn leven en met zijn onwaardigheid bovendien, blijft hij toch roepen. Blijft hij toch roepen. De ernst van de doorleefde nood. En dat dient er toch wel te zijn. Dat dient er toch ook wel te zijn bij de ware avondmaalganger. Mensen die het zonder God, zonder Christus, zonder de kool van het altaar niet meer kunnen doen. Buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En die zo tot de troon der genade vluchten. Ze hebben zoveel noden. En ze zijn zo onkundig. En ze zijn zo verloren. Heere, ontferm u mijner. Begrijpt u? Ook in een week van voorbereiding zijn deze dingen nodig. Kent God ons zo. Als de Heer ons zo kent, weet u, dan is er zo'n geweldig wonder in onze tekst. Want dan gaat zo'n mens met al zijn ernst en met al zijn roepen tot de Heer zichzelf hoe langer hoe meer afkeuren. En zichzelf hoe langer hoe meer ongeschikt vinden. En wat zegt God van zulke mensen? Wat zegt God van zulke mensen? Hoe duidt hij ze aan? Mijn ernstige aanbeders. Hij heeft ze zich al toegeëigend. Voordat zij iets zichzelf durven toe-eigenen. Mijn ernstige aanbeders. Amen. Wij zingen uit Psalm 27, het vijfde vers. Samen danken. Heren, we danken u ootmoedig dat u ons vanmorgen hier wilde brengen, dat u ons hier wilde onderwijzen, dat hier uw woord was, dat hier uw woord mocht worden verkondigd en beluisterd, dat het sacrament mocht worden bediend. En voor al die weldaden, heren, prijzen wij uw naam. Laten wij met alles wat we gehoord hebben nu naar huis gaan. Niet om het dan te vergeten, dat doen we zo vaak, heren, dan zijn er zoveel andere dingen die er weer overheen komen en die het woord van zijn plaats duwen en het komt misschien nooit meer terug. Misschien nog eens een keer heel vaag, maar we doen er niks mee. Maar laten we het meenemen en bewaren en laten we er werkzaam mee zijn. Laten we het gebruiken. Het gaat om ernstige aanbidders. Zulke zoekt u. Heren, zo hoort het te worden of te zijn in ons leven. Mensen die een andere lip kregen, een reine lip. En die de naam des Heren gingen aanroepen. En die de Heren gingen dienen. Die onder het juk gingen. Heren, dat kan bij niemand gemist worden. Als het wel gemist wordt, dan is dat een bewijs van onze onbekeerdheid en van ons ongeloof en van onze vervreemding van u. En blijft dat zo, heren, dan is er geen toekomst. Nee, geen toekomst. Maar een eeuwig verderf. Maar als het door genade zo mocht worden en mag gaan worden zoals onze tekst ons laat zien, heren, dan is er wel hoop. Geef uw zegen over uw woord. En heilig het aan het hart van een ieder van ons. En mag het ook dienen tot zelfonderzoek en tot leidraad daarbij. Denk ook aan die kinderen die gedoopt zijn. Voor hen liggen die beloften er ook, heren. Zij kunnen ook een reine lip krijgen. En zij kunnen het ook leren om de naam des Heren aan te roepen. En zij kunnen het ook leren, en u belooft het zelfs, dat er ook voor kinderen op vlees, op jong vlees, de geest uitgestort zal worden. Heren, wij bidden van u, maak dat ook waar bij deze kinderen. En geef de ouders genade om ze in die hoop en met dat perspectief ook op te voeden en te onderwijzen. Zegen ons zo, Heren, naar de grootheid van uw goedheid, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 19, zevende vers. Weerhoud, o Heer, uw knecht. Genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.